Hartelijk welkom bij deze avondsluiting, deze bijzondere dag, ook wel in ons volksleven, deze toch wat anders dan andere jaren gebruikelijk was Koningsdag. Maar wat niet verandert is dat we ook vanochtend het Wilhelmus gezongen hebben. En nu, ik hoop ook dat u meegezongen hebt, of als u dat in ieder geval nog kon. We gaan het ook vanavond nog een keer zingen, in ieder geval gaat Jan de Winter het zo voor ons spelen. Het Wilhelmus van Sauwe ben ik van Duitse bloed. Dat is het eerste vers. En ook het zo bekende en mooie zesde vers. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. Het Wilhelmus, vers 1 en 6. Ik wil met u vanavond een gedeelte uit de Bijbel lezen en wel uit het laatste Bijbelboek, Openbaring 1, vers 9 tot en met vers 20. Openbaring 1, vanaf vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de verdrukking, en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend dat aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamus en naar Thyatira en naar Sardis en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren 1, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd was, en zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlammend vuur. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutel van de hel en van de dood. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid van de 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die gij gezien hebt, zijn de 7 gemeenten. Tot zover. Ik zei het zojuist aan het begin al. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze Koningsdag. Een Koningsdag die in vele opzichten anders was dan andere Koningsdagen die we gewend zijn in de afgelopen jaren en die u en jij meegemaakt heeft. Want, jongens en meisjes, je kon vanochtend niet naar het gemeentehuis om daar het Wilhelmus te zingen. Je kon de afgelopen dagen geen koningsspelen doen. Je kon niet naar de koning kijken als zij ergens op bezoek ging. Vandaag, natuurlijk kon je wel hem nog even horen vanochtend, of misschien heb je het wel gezien, misschien hebt u dat ook wel gezien, of op een later moment ziet u een plaatje van hoe onze koninklijke familie de dag doorgebracht heeft. Maar het was in vele opzichten een dag die anders was dan andere jaren. Want normaal gesproken op Koningsdag valt er veel te zien. Als we alleen al denken naar de koning en de koningin en zijn gezin waar ze naartoe gaan, dan is dat toch ook heel belangrijk. En dan worden de vragen gesteld en er wordt heel nieuwsgierig naar gekeken van hoe ziet hij koning eruit? Wat doen ze daar? Wat valt er te zien? Wie gaat er mee en wie niet, zeg maar. Er valt kortom op een dag als deze veel te zien. En het is nog eens zozeer belangrijk wat de koning dan zegt, in tegenstelling tot op bijvoorbeeld Prinsjesdag, maar veel meer wat hij doet en wat je kunt zien. Als we vanavond een gedeelte vanuit Gods woord met elkaar overdenken, dan gaan we ook naar een gedeelte kijken waarin ook iets te zien valt. In ieder geval waar Johannes iets ziet. En dat is het laatste gedeelte van vers 12. Waarin staat, en mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. Johannes is op het eiland Patmos. En hij is daar alleen naartoe verbannen. Niet dat hij daar naartoe moet omdat hij afgezonderd moet zijn van de mensen, zoals u wellicht nu ook afgezonderd bent in deze periode. omdat dat ook moet. Nee, hij is afgezonderd van de mensen en niet is dat een vrijwillige keuze. In vers 9 hebben we dat zojuist met elkaar gelezen. Hij was op het eiland Patmos om het woord van God en om de getuigenis van Jezus Christus. Johannes was dus verbannen vanwege zijn geloof. En hij zegt dat ook in het begin van dit vers in vers 9, dat hij verdrukt wordt. Maar hij mag in leidzaamheid de weg van de Heer Jezus Christus gaan. En als hij daar dan alleen is op een hele stille zondag, dan wordt opeens alles heel anders voor hem. Want dan verschijnt de Heere aan hem in een visioen. Dat is wat anders, jongens en meisjes, dan een droom. In een droom ben je vaak in je onderbewustzijn dat je dingen beleeft. In een visioen krijg je ook dingen te zien, maar ben je daar zelf volledig bij aanwezig, op betrokken. En dat krijgt Johannes hier dan op deze zondagochtend, of deze zondag op Patmos. En hij zegt het ook in vers 19, zegt de Heere tegen hem, wat hij uiteindelijk ook hiermee moet gaan doen. Laat ik dat vers lezen, vers 19. Schrijf hetgeen gij gezien hebt. Wat de Heer hem dus heeft laten zien in hoofdstuk 1. We gaan daar zo meteen naar kijken. En hetgeen is hoe de situatie is in de zeven gemeenten waaraan hij moet schrijven. Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. En hetgeen in de toekomst zal geschieden. Hoofdstuk 4 tot en met 22. Dat laat de Heer allemaal zien in dit visioen. En in dit visioen krijgt hij veel te zien en krijgt hij veel te horen. En dan is het eerste wat hij ziet, als hij dan die stem gehoord heeft, en dan ziet Johannes zeven gouden kandelaren. En daar wil ik vanavond kort bij stilstaan, bij die zeven gouden kandelaren. Want die zeven gouden kandelaren, zegt Openbaring 1 vers 20, dat zijn de zeven gemeenten. De zeven gemeenten in Klein-Azië. Die worden vergeleken met zeven gouden kandelaren. En dat is een groot wonder van de Heer. En ik wil daar vanavond in drie hele korte gedachten bij stilstaan. In de eerste plaats is dat een groot wonder, omdat de eeuwige en onveranderlijke Heere, zo openbaart de Heere zich toch in vers 11, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, hij die van eeuwigheid tot in eeuwigheid dezelfde is, hij die het eerste woord heeft en hij die het laatste woord heeft, de Almachtige. Als hij zich openbaart aan Johannes, laat hij als eerste die zeven gouden kandelaren zien en dan zegt hij dat zijn de zeven gemeenten. Voordat hij een blik laat slaan op zichzelf, laat hij eerst die zeven gemeenten, die zeven gouden kandelaren zien. En daarin zie je in de eerste plaats hoe de Heere aan zijn gemeente verbonden is. Hij zegt als het ware tegen Johannes, jij zit hier nu wel alleen op Patmos en je bent verbannen van de gemeente die je zo lief had. Maar die gemeente die zijn continu voor mijn aangezicht. Ik weet waar ze wonen. Ik weet wie het zijn. En ik laat ze geen moment los. Ik, die onveranderlijke, die eeuwige Heer, laat mijn kerk niet los. En laat die gemeente niet los, Johannes. En dat moet een grote troost voor Johannes geweest zijn. Natuurlijk verlangde hij naar de gemeente. Maar hier laat de Heere zien dat hij als de grote herder voor zijn kerk zorgt. En dat is ook een troostboodschap vandaag. De Heere laat zijn kerk niet los. Ook in deze omstandigheden niet. deze omstandigheden waarin we niet op kunnen gaan naar het huis van de Heere iedere zondag. En het zal u, net als mij, pijn doen dat dat gisteren voor de 7e keer al niet kon. En toch zegt de Heere, ik laat mijn kerk niet los. Hij laat zijn kerk ook niet los als ze het moeilijk hebben. Als ze voor zichzelf het gevoel hebben, de Heere heeft mij vergeten. De Heere heeft mij verlaten. Dan nog zijn ze voor zijn aangezicht. Hij is de onveranderlijke. Hij is de getrouwe. Die zondaren aan zich verbindt, maar die ook zondaren bij zich houdt. Ze beschermt en ze leidt. Dat ziet Johannes hier als eerste en dat is een grote troost voor hem. En als we dan nog wat nader kijken naar datgene wat hij ziet, dan ziet hij gouden kandelaren. En die gouden kandelaar, dat herinnert ons naar de geschiedenis zoals we die ook vinden in Exodus 25. De Heer had tegen Mozes gezegd, nadat Mozes op de berg geklommen was en zijn wetten aan hem gegeven heeft, heeft de Heer ook allerlei andere voorschriften aan Mozes gegeven. Onder andere hoe de tabernakel eruit zou gaan zien en hoe die gevuld zou worden. En een van die dingen die in de tabernakel een plaats gekregen heeft, is de gouden kandelaar. Die zevenarmige gouden kandelaar kreeg een plaats in het heilige. En Mozes moest die kandelaar zo maken, zoals de Heere hem heeft laten zien op de berg. De Heer had heel nauwkeurig een voorschrift gegeven hoe die kandelaar eruit moest zien. Het moest een gouden kandelaar worden, uit één klomp goud gehouden. En dat laat iets zien van de heerlijkheid, daar spreekt toch goud van, maar ook van de duurzaamheid en de kostbaarheid van die kandelaar. En als de Heere dan zegt dat zijn mijn zeven gemeenten, dan zegt hij dat zijn zeven gouden kandelaren. Nee, hij zegt niet, het zijn koperen kandelaren. Het zijn vale kandelaren. Of ze walmen nog een beetje, ze stinken nog een beetje, er komt nog wat rook vanaf, maar verder stelt het eigenlijk niks voor. Nee, het zijn gouden kandelaren. En dat is een wonder als we kijken hoe de situatie eraan toe was in de gemeente waaraan Johannes deze brief geschreven heeft. Want van de ene gemeente moet gezegd worden dat ze hun eerste liefde verlaten hebben. Van weer een andere gemeente moet gezegd worden dat ze een dwaalleer aanhangen. En van weer een andere gemeente wordt gezegd van jullie zijn lauw. En daarom zal ik je uit mijn mond spugen. Tegen die gemeente, in die situatie, zegt de Heere, het zijn gouden kandelaren. En dat is ook voor nu een troostboodschap. Want we kunnen het nu ook afvragen, wat gaat er nu van de kerk nog uit? Zeker nu fysiek de gebouwen gesloten zijn. Wat stelt de kerk nog voor? En hoe kan het toch dat er zo weinig, wellicht is het ook wel u of jouw worsteling, hoe kan het toch dat er zo weinig van mijn leven uitgaat? En toch, zegt de Heere vanavond hier, ten opzichte van die gemeente, en hij zegt het ook ten opzichte van u, het zijn zeven gouden kandelaren. Hoe kan dat? Nou, dan moeten we even doorlezen naar het 13e vers, want daar lezen we, en in het midden van de zeven kandelaren zag hij één, de zoon des mensen gelijk zijnde. Dat kan alleen vanwege de Heere Jezus Christus. En hoofdstuk 2 zegt het aan het begin, die in het midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Alleen vanwege zijn heerlijkheid krijgt de kerk haar heerlijkheid terug, omdat hij, met eerbied gezegd, zich heeft laten verdonkeren. Omdat alle heerlijkheid van hem afgegaan is, heeft hij op die manier en in die weg ervoor gezorgd dat zijn kerk weer die heerlijkheid mag ontvangen, zodat ze een gouden kandelaar is, ook nu. Het derde wat troost in deze boodschap, dat is als Johannes het beeld hier ziet van de 7 gouden kandelaren, dan is dat ook een altijd brandende kandelaar. Want die kandelaar die moest gemaakt worden en aan beide kanten 3 armen en in het midden ging er 1 omhoog. En op die 7 armen zaten dan losse lampjes met oliepitjes naar voren. En die lampen die bleven alleen branden als daar olie in gevuld wordt. En ik moest bij de voorbereiding ook denken aan het gedeelte wat we lezen in Zacharia 4. Wellicht is dat goed om dat ook vanavond nog eens te lezen. Waarin Zacharia dat beeld krijgt, dat nachtgezicht. En hij ziet dan dat die 7, hij ziet dan die gouden kandelaar, die 7-armige kandelaar met dat oliekruikje daarboven. En links en rechts van dat oliekruikje die olijfbomen. En van dat blad van die olijfbomen valt iedere keer olijfolie in dat kruikje. En dat kruikje vult door 7 buisjes zo iedere keer die lampen, zodat die lamp ook blijft branden. Een altijd blijvende, altijd blijvend brandende lamp. En dat was ook het voorschrift, zoals we dat lazen in Exodus 27. De lamp op de kandelaar moest en zal altijd blijven branden. En ik haalde dat zojuist al aan uit Zacharia 4. Als Zacharia dat dan toe gaat passen, dan zegt hij, als de Heere dat dan toe gaat passen ten opzichte van Zacharia, dan zegt hij, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Het beeld van olie wijst op het werk van de geest die van Christus uitgaat. Want hij is het, waarvan we het zojuist lazen, dat hij is in het midden van de 7 kandelaren. Hij is als het ware dag en nacht bezig met het vullen van de olie door zijn geest in die lampjes, zodat die blijven branden. Hij loopt daar te midden van die kandelaren. Hij vult daar olie bij. Hij poetst een andere kandelaar op. Hij zorgt ervoor dat die kandelaar altijd blijft branden. Hij die, ik zei het al zojuist, de heerlijkheid af moest leggen, maar in die weg verdiend heeft dat zijn kerk de heerlijkheid weer zal ontvangen. En die heerlijkheid deelt hij ook zelf uit door zijn Heilige Geest. En daar gaat hij ook vandaag aan de dag nog mee door. Ook al als u misschien van uzelf moet zeggen, ik lijk meer een rokende vlaswiek. Het lijkt in mijn leven allemaal zo donker en zo dor, zo doods en zo uitgeblust. Dan zegt hij vanavond ook ten opzichte van u, ik zal ervoor zorgen dat je lamp niet uitgaat. Het is alles mijn werk. Ik heb het verdiend en ik deel het ook uit. En daar gaat hij mee door. We kunnen het ook breder trekken. Wat zal er van de kerk terechtkomen? Ook in deze tijd. Dan zegt dit visioen vanavond, dan zegt de Heer uit vanavond, mijn kerk zal een altijd blijvend, altijd brandende kandelaar zijn. Die zal blijven branden. Guido de Bre zegt dat zo mooi in artikel 27 van de geloofsbelijdenis. Deze kerk is geweest van het begin van de wereld af. En die zal er tot het einde toe zijn. Gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, de welke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige kerk wordt van God bewaard of staande gehouden tegen het woede van de gehele wereld, hoewel zij soms een tijd lang zeer klein en als niets schijnt geworden te zijn in de ogen van mensen. Hij kan niet zonder onderdanen. En dat is ook een troost als u vanavond of jij moet zeggen, nu kan ik van het gedeelte van vanavond niet zeggen dat dat ook mijn troost is. De Heere wil nog doorgaan en hij gaat nog door met onderdanen toe te voegen tot zijn gemeente. En hij wil dat ook bij u en bij jou doen, ook in deze tijd. Vraag dan de Heere of u ook een brandende lamp op die kandelaar mag worden. En als u dat al bent, wat is het dan ook nodig om iedere keer weer van onszelf af te zien en het alleen van hem te verwachten die wandelt in het midden van de 7 kandelaren. We gaan nog met elkaar zingen uit Psalm 89, vers 10 en vers 15. Vers 10, mijn hand zal hoe het ook gaan hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. De vijand zal hem nooit door wrevele handelingen, door list of hels bedrog, in uiterst eng te dringen. De booswicht zal het geweld nooit tegen hem gelukken, noch in, noch uitlands vorst zijn zetel onderdrukken. En ook vers 15. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen, zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen, bevestigd als de maan en aan des hemels bogen, staat mijn getuige trouw te schitteren in elks ogen. 10 en 15 van Psalm 89. We zullen nog met elkaar bidden en danken. Heer, het is aan het einde, bijna aan het einde van deze mooie, stralende dag dat we uw aangezicht mogen zoeken in het gebed. En dan liet u, Heere, in deze dag de zon weer volop schijnen. En dan hebben we het zojuist gehoord dat het gespeeld is. En wellicht hebben we ook meegezongen, van dus meegedacht, Heere, dat uw zaad tot in der eeuwigheid zal zijn. Omdat u de getrouwe God bent, zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen. Heren, daar mogen we een beroep op doen, ook aan het einde van deze avondsluiting. Op uw trouw en op uw werk. Wat u laat zien in de natuur en wat u ook deze dag volop hebt laten zien. Wilt u dat ook in de genade doen, Heer? Dat uw werk ook nu door mag gaan. Zondaren toegevoegd mogen worden tot die gemeente die eenmaal zalig zal worden. En dat uw volk en kinderen steeds meer af mogen zien van zichzelf en op mogen zien tot u. U die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. Van u, o verheerlijkte levensvorst. Van u, o grote hemelkoning, moet uw kerk het toch hebben en mag uw kerk het toch ook hebben. Geef daar steeds meer en iedere keer weer zicht op. Heren, onze ogen kunnen zo verduisterd zijn. En dan zegt u het ook in deze laatste Bijbelboek. Ik raad u dat u van mij koopt ogenzalf. Heren, wat hebben we dat ook nodig als we u al mogen kennen. Dat we iedere keer maar weer onze ogen op u gericht mogen hebben. En heerlijkheid in u, o Heere Jezus Christus, mogen vinden. Geeft u dat, Heere, en wilt u zo doorgaan met uw werk. We hebben het gelezen, Heere, dat u door zal gaan en dat u niet zal laten varen wat uw hand begon. Heere, dat is een rijke troost. En geef, Heere, dat we ook uit die troost mogen leven. Maar zoudt u ook uw werk willen voortzetten in onze woonplaats, waar we ook mogen wonen, in ons vaderland. Want het beeld van de 7 gemeenten in Klein-Azië is toch ook een beeld, Heere, wat ons toch ook wel mag verschrikken. Want die gemeenten, die zijn er niet meer. De kandelaar is er daar niet meer. Heere, geef toch dat hier niet mag gebeuren. Maar zoudt u in uw trouw en in uw goedheid uw werk ook in ons land nog willen voortzetten? Wees u met onze koning, met onze koningin, met heel het koninklijk huis, Heere, als het voor hen ook een andere koningsdag was dan dat ze tot nu toe meegemaakt hebben, maar waarop wel stilgestaan mocht worden bij het feit dat onze koning vandaag jarig mag zijn. Heere, wilt u hem in het nieuwe levensjaar alles geven wat hij nodig heeft? Heere, het was het gebed van David voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten. Heere, mogen we dat ook voor onze koning bidden. Geef dat hij van u die rechtvaardigheid mag ontvangen om ons land te kunnen besturen. Maar dat hij ook persoonlijk mag delen in dat recht en die genade die u weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Geeft u dat aan hem, geeft u dat aan onze koningin en geeft u dat aan heel het gezin. En zoudt u in deze tijd ook onder hen willen wonen en werken. Wees u met ons in het verdere van deze avond. U weet ook hoe we deze dag doorgebracht hebben. Wellicht in alle stilte en ook in alle eenzaamheid. Dat kan pijn doen, Heere, juist op een dag als vandaag. Mag dan toch ervaren worden, Heere, dat u ervan af weet en dat u aan ons denkt. En zou u kracht willen geven om ook verder te kunnen gaan, ook na deze dag, ook in de week die verder voorligt. Ga ook met ons, Heren, in de nacht die voorligt. Waakt u over ons als we slapen. En geef, Heren, dat we morgenochtend op mogen staan. Geeft u daar de kracht voor en helpt u ons dan, ook bij alles wat er die dag van ons gevraagd wordt. Hoort u zo ons gebed, wij vragen dat van u, om Jezus wil. Amen. In de afgelopen weken is er hier in de gemeente van Sliedrecht-Bethel gepreekt over de Emmausgangers. En als de Emmausgangers op een gegeven moment bij hun huis aankomen, dan dwingen ze de Heren om binnen te gaan en zeggen ze: blijf bij ons, want de avond is nabij. Ik denk dat dat een gebed is wat we ook elkaar toe mogen wensen aan het einde van deze avond. Het orgel gaat dat ook met ons spelen en hopelijk kunt u ook meezingen. Blijf bij mij, Heer, want de avond is nabij. De dag verduistert, Heere, blijf bij mij. Als andere hulp me ontbreekt, geluk me ontvliet, der hulpeloze hulp, verlaat mij niet. Ik heb u altijd van noden, dag en nacht, slechts uw gena verwint des boze macht. Wie kan als gij mijn gids en sterkte zijn? Blijf bij mij, Heer, in nacht en zonneschijn. Houd hoog uw kruis voor mijn verdonkerend oog. Licht in de schemer, leid mij naar omhoog. De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij. In dood en leven, Heer, blijf mij nabij.